We zijn de tweede avond toe aan onze serie over het discipelschap in de 21ste eeuw. En we hebben de vorige keer een beginnetje ermee gemaakt en eigenlijk dacht over de Heer Jezus Christus, de gekruisigde. En we willen vanavond verder gaan met de Heilige Geest. En dat zal ook in de komende avonden nog verder worden uitgewerkt, want dat is ook een heel uitgebreid onderwerp. Maar tegelijkertijd merken we denk ik ook wel een beetje een onbekend onderwerp. Vandaar dat het wel mooi is om deze serie daar ook veel bij stil te staan. Keken wij de vorige keer naar de gekruisigde, naar het kruis, het centrale punt in de relatie tussen God en mensen, heeft op aarde een scheiding teweeg gebracht. De vraag via het kruis is of je gered wilt worden. Of je een discipel van de Heer Jezus wilt worden. En daar hebben we de vorige keer over nagedacht dat je een discipel kunt worden en daarna een discipel bent. Discipel worden, dat kost niks, want het werk is volbracht. Maar discipel zijn kost alles. Het eerste, discipel worden, dat heeft de Heer Jezus betaald toen hij als heiland het verzoeningswerk op het kruis heeft volbracht. Het tweede is dat hij mijn Heer wordt als ik daarna ook zijn discipel wil zijn. En die twee zijn niet los verkrijgbaar. Je kunt niet zeggen ik wil een ticket naar de hemel om het maar zo te zeggen. Ik vind het wel fijn dat mijn zonden verlost zijn, dat ik op weg ben naar de heerlijkheid. Maar dat ik daarna op aarde gewoon mijn ding kan doen. Nee. Paulus schrijft een paar keer heel uitvoerig, je bent voor een prijs gekocht. Verheerlijk dan God in je lichaam. Na dat verzoeningswerk op het kruis, nadat de prijs betaald is en je hebt daar kennis mee gemaakt, je hebt je handen daarop mogen leggen, ben je daarna niet vrij meer. Ja, vrij van de zonden. Maar een slaaf van Jezus Christus geworden. En dat zijn de dingen waar we soms een beetje aan moeten wennen. Dat moesten de discipelen ook, dus we bevinden ons in goed gezelschap. Maar er moet wel wat gebeuren. Er moet goed over nagedacht worden wat het betekent om een discipel van de Heer Jezus te zijn. Er wordt een grens getrokken. En allereerst is die grens niet alleen het verzoeningswerk op het kruis, maar ook de doop. We kijken vanavond naar de doop met de Heilige Geest. Maar het is ook goed om te kijken naar de doop die wij, als het goed is, ook allemaal hebben ondergaan. Ik ga er tenminste ook vanuit dat het eerste punt, dat de Heer Jezus als heiland, ook het deel is van ons allemaal. Dat wij ook persoonlijk kunnen zeggen, ja, ik ken hem als mijn heiland en dus ook als mijn Heer. En dat laat je ook zien door je te laten dopen. Dat hoort bij het discipelschap. We denken na over discipel zijn in de 21ste eeuw. Dat is niet anders dan in de eerste eeuw, maar het is onveranderd, nog steeds van kracht, ook al verandert de wereld nog zo. Dit zijn de principes. Als de Heer Jezus naar de heerlijkheid gaat, geeft hij zijn discipelen de opdracht in Matteüs 28 vers 19, nadat hij gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, dan geeft hij die opdracht, gaat dan heen, maakt tot discipelen alle volkeren. Dus de boodschap om een discipel van de Heer Jezus te worden, dat geldt niet alleen voor de Joden, dat is ook voor de heiden, voor de volkeren beschikbaar geworden. Tot discipel maken, dat is eigenlijk één woord. Dat is een werkwoord. Discipelen. Dus de opdracht is, discipelt, meervoud, alle volkeren. Het is een opdracht aan elke discipel. Om discipelen te maken. Dus het werkwoord kun je vervoegen. Ik discipel, jij discipelt, wij discipelen en wij hebben gediscipeld. Zo is dat in deze taal. En dat geldt dus dat wij daarin actief zijn om de zielen voor de Heer Jezus niet alleen te winnen, maar hen ook op te leiden. Want wat doe je als je een ander tot een discipel maakt? Er zijn twee dingen voor nodig. De Heer zegt, je doopt hen tot de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dat is een mooi beginpunt. Het water is een soort grens. die ga je in en dan kom je weer uit. In het algemeen gaat het ook wel goed. Bij sommigen denk je, en dat gevoel had ik na die tijd ook wel eens, van nou, was ik er maar in gebleven, want het is niks met mij geworden. Ik ben nog steeds iemand die zondigt en het wordt nooit meer wat met mij. Nou, daar hebben we de vorige keer over nagedacht, over dat twijfelen, ben ik wel echt bekeerd? Ik heb me laten dopen, ik weet dat ik bekeerd ben, maar het is allemaal nog behelpen. Dus ja, was ik er maar in de doopwater gebleven? Nee, je komt eruit en je gaat op een nieuwe manier verder. De doop neem je afscheid van je oude leven. En je begint op een nieuwe leven. Op een nieuwe manier in het leven te staan. Namelijk door aan de Heer Jezus te laten zien. Heer Jezus, hier ben ik voor u. Ik wil me beschikbaar stellen voor u. En ik wil op u gaan lijken. Allemaal punten waar we de komende avonden uitvoeren bij stil gaan staan. Dat is één ding. Dopen is het beginpunt. En daarna... hen lerend te bewaren alles wat ik u geboden heb. Daarna volgt het leertraject. Wat betekent het om een discipel te zijn? En soms krap je je achter de oren. Waar ben ik aan begonnen? Maar zodra je weet wat de prijs is geweest om jou tot discipel te maken, denk je, ach ja, zijn prijs was veel hoger dan wat ik daarvoor over moet hebben. Dus Heer, graag, hier ben ik, wat het ook mogen kosten. Dat is een leerproces. We draaien dat niet om. We gaan niet eens een voorbereidende cursus volgen om te weten wat het betekent als ik me laat dopen. Nee, we doen net die kameling op die wagen die van Filippus hoorde over de Heer Jezus. En die zei daar, hé, daar is water. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? Dus gelijk, hupsatee, uit die wagen, in het water en zo werd die man gedoopt. En hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Dat zijn prachtige beginpunten voor een discipel. Maar zegt u, ja, er is toch wel meer dan alleen de christelijke doop. Want ook Johannes die had een doop. Ja, dat klopt. Johannes die had ook een doop. Die doopte ook en die ging voor de Heer Jezus aan om de boodschap te brengen dat het Koninkrijk der Hemelen eraan komt. Want als de koning eraan komt, dan komt het Koninkrijk ook. En de oproep van Johannes was om je daarvoor klaar te maken. Nou is er een interessant punt als Paulus op een van zijn zendingsreizen in Handelingen 19 komt. Dan ontmoet hij daar een paar mensen. In Handelingen 19... vanaf vers 1. Het gebeurde nu dat terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus na de hoger gelegen streken doorreisd te hebben, in Efeze kwam en er enige discipelen vond. En hij zei tot hen, hebt u wel de Heilige Geest ontvangen, toen u tot geloof kwam? Dan denk je, ja, hoe komt Paulus dan bij om die vraag te stellen? Nou, kennelijk kwam Paulus tot de ontdekking dat er iets aan de discipelen niet helemaal goed gegaan was. Ze waren wel discipelen, maar toch ontbrak er iets. Dus kwam hij met die vraag. En het antwoord luidde, we hebben zelfs niet gehoord of de Heilige Geest er is. En hij zei, waartoe bent u dan gedoopt? Antwoord, tot de doop van Johannes. En dan komt het eerste stukje onderwijs dat Paulus hen gaat geven. En hij zegt in vers 4, Johannes doopte met een bekering, met een doop van bekering, terwijl hij het tot het volk zei dat zij moesten geloven in hem die na hem kwam. Dat is in Jezus. En toen zij nu dit hoorden, werden zij gedoopt tot de naam van de Heer Jezus. Dat is een mooi punt, een belangrijk punt in de doop van Johannes. Je kijkt uit naar de komende koning, die komt na hem, na Johannes de Doper. En je zorgt ervoor dat jouw leven daarop is ingericht. Rechte wegen, opruimen wat niet deugt, zodat je klaar bent om de koning te ontmoeten. Mooie boodschap. Maar als Paulus gaat uitleggen dat dit gaat over Jezus, En dat daar ook bij hoort een verlossingswerk, een verwerping, dat het koninkrijk in zijn glorie nog even moet wachten, dan snappen ze dat er nog meer moet gebeuren. Dat zij de christelijke doop moeten ondergaan. En ze werden dan gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Dat is een groot verschil. De doop van Johannes kijkt dus vooruit naar een komende koning. De christelijke doop, die doet wat anders. En dat werkt Paulus uit in de brief aan de Romeinen. Daar hebben we de vorige keer ook uitvoerig naar gekeken. En dat zal ook altijd een hele belangrijke brief zijn. Want daarin wordt het evangelie uitgelegd. De blijde boodschap, waar dient dat allemaal voor? Om verzoend te zijn met God. Dan komt hij in hoofdstuk 6 op het punt uit dat hij een netelig probleem gaat beschrijven. Deze brief is qua opzet een hele boeiende manier om het gesprek gaande te houden met gelovigen die hij nog nooit had ontmoet. Maar hij verplaatst zich in een situatie waar hij nog nooit in Rome geweest, maar hij schrijft hen een brief omdat hij een paar dingen heeft gehoord. En aan de hand daarvan heeft hij de conclusie getrokken, ze hebben het evangelie nog niet goed begrepen, dat ga ik ze in deze brief uitleggen. En al die punten die ik heb gehoord, die ga ik dan ook aan de orde brengen. En zo komt hier het punt aan de orde in hoofdstuk 6 vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Zouden wij in de zonde blijven, zodat de genade toeneemt? Hij ziet zal denken, die lezers. Oh, dus dat gaat erg goedkoop. Als je verzoend bent met het werk van de Heer Jezus, dan is het niet zo erg, want je bent een kind van God geworden. En als je dan zo rond, dan is het ook niet zo erg als je verkeerde dingen doen, want je hoeft alleen maar te beleiden. Dat is makkelijk. Dan kun je een beetje makkelijker in het leven staan. Zondigen is al niet meer zo erg. En als hij dat soort geluiden hoort, dan zegt hij hier: zouden wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Dus hoe meer je zondigt, hoe meer je dan Gods genade gaat ontvangen. Antwoord: volstrekt niet. Met andere woorden, kom je erbij, zouden wij vandaag zeggen. Wat is dat voor onzin om dat zo te denken? A, een gelovige denkt nooit zo. Iemand die opnieuw wedergeboren is, die gaat het in zijn hoofd halen om makkelijk te gaan zondigen. Het kan eens een keer iemand overkomen, een gelovige. Maar dat doe je niet zomaar voor je plezier. En zeker niet als je daarna denkt, dan krijg je gewoon nog extra genade voor. Nee, zo werkt dat niet. En Paulus onderbouwt dat en hij zegt: weet je niet wat er gebeurd is? Hoe zouden wij die ten opzichte van de zonde gestorven zijn nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die tot Christus Jezus gedoopt zijn, tot zijn dood gedoopt zijn? Hij komt terug op de doop. En hij zegt dat gebied waar wij uitgekomen zijn, ja, dat hebben wij als zondaar verlaten en als kind van God binnengegaan. Maar dat hebben we ook symbolisch laten zien toen wij ons lieten dopen. Wij hebben ons laten begraven. Wij hebben een terrein verlaten waar een autoriteit was en die heet de zonde. Die had het daarvoor te zeggen, nou dat is nog steeds zo, dat de zonde de macht heeft in deze wereld, dat merken we elke dag. Maar dat terrein hebben we door de doop verlaten en we zijn op een ander terrein gekomen. We hebben eigenlijk in de doop de dood van Christus nog eens aan den lijve ondervonden. Wij zijn dan, zegt, gaat hij verder in vers 4, begraven door de doop tot de dood op, dat zoals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven, in een nieuwheid van leven zouden wandelen. Dus we zijn met hem begraven en we gaan op een nieuwe manier verder. Als je dan als christen na je doop staat in een nieuwe manier van leven, dan haal je het niet in je hoofd om nog te gaan denken dat je makkelijk gaat zondigen, zodat je alleen maar meer genade gaat ontvangen. Het past eenvoudig niet meer bij jou. Je moet het niet meer willen. Dus de christelijke doop is wezenlijk anders dan de doop van Johannes. De doop van Johannes die keek dus omhoog. Nou, die keek vooruit naar een komende koning. Maar de christelijke doop die kijkt omhoog naar een gekruisigde koning. De Heer is hier niet meer. Hij is gestorven, hij is begraven, maar hij is opgestaan. En als die gekruisigde, opgestane Heer is hij in de hemel. En wij drukken op aarde nu zijn voetstappen. Inclusief zijn doop, zijn dood en zijn opstanding. Hoewel symbolisch, maar wel een hele boeiende symboliek. Want er is geen betere manier om het in een symbolische taal te vertellen, dat je met je oude leven definitief hebt gebroken, voor zover het in jouw vermogen ligt. Dus de christelijke doop is de doop met water. Die ziet omhoog naar een gekruisigde koning. En een christen die wandelt op aarde zoals Christus en hij ziet uit naar zijn komst. Dat zijn de thema's waar we de komende avonden uitvoerig over na gaan denken. Die drie elementen bepalen het principe van een discipel. Een discipel is iemand die begint met de waterdoop. Die daarna laat zien, ik wil met ze wandelen zoals de Heer Jezus en ik wil uitkijken naar zijn komst. En hoe heet dat dan, het gebied waar hij in terecht gekomen is? Dat gebied heet het Koninkrijk van God. Of zoals Matthäus dat noemt, het Koninkrijk der Hemelen. Dat is niet de hemel. Dat is gewoon op aarde. Het Koninkrijk der Hemelen is nooit in de hemel. Ook al heeft Luther dan in zijn mooie liederen dat het Das Himmelreich genoemd. Gegrond op de uitdrukking het Koninkrijk der Hemelen. Maar Luther, broeder Maarten. Het Koninkrijk der Hemelen is niet in de hemel, maar is op aarde. Het wordt vanuit de hemel bestuurd. Door een koning die uit de hemel kwam. En nu weer even tijdelijk terug is, maar weer terug gaat komen. Maar het functioneert op aarde. En dat maakt het voor een discipel vandaag zo boeiend. Dat je van het ene terrein overgegaan bent in het andere terrein. Als je nu vandaag vraagt waar is het Koninkrijk van God, dan is het Koninkrijk van God daar waar de discipelen van de Heer Jezus herkenbaar zijn in hun wandel. Wij zijn de enige Bijbel die mensen vaak lezen. En laten ons leven een brief van Christus zijn, zoals Paulus dat ergens zo mooi schrijft in 2 Korinthe. Dan is er nog een mooi punt. En dat is dat Paulus dat ook zegt in de brief aan Colossen, in hoofdstuk 1, vers 12 en 13. U dankt de Vader die ons gered heeft uit de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En dan heb je hetzelfde idee. Alleen dan komt de vraag. Zijn wij nu overgebracht in het koninkrijk door de doop of door de Vader? En hier staat, eigenlijk allebei. En het is goed om dat verschil goed op het netvlies te krijgen. En dan komen we zelf terecht op de punten waar we eigenlijk voor bij elkaar zijn gekomen over de Heilige Geest. Het binnengaan in het Koninkrijk, dat gebeurt dus allereerst door de doop. En in de tweede plaats door de Vader. Allebei brengen zij ons het Koninkrijk binnen. Door de doop gebeurt dat door water. De Vader brengt ons het koninkrijk binnen door wedergeboorte. Als je kijkt naar de doop met water of naar de wedergeboorte, dan heb je in allebei de gevallen te maken met iemand die dat aan mij moet doen. Ik kan mezelf niet dopen. Ik kan mezelf ook niet wedergeboren laten worden. Het moet aan jou gebeuren. Net als bij onze gewone geboorte, daar hadden we ook geen partner deel aan, behalve dat wij geboren werden. Maar ons enige aandeel was het dan ook. De rest is ons overkomen. En dat is met de waterdoop ook zo. Je laat je dopen door een ander. Bij de waterdoop door een mens. Bij de wedergeboorte, door de wedergeboorte, gebeurt door de geest. De Vader gebruikt Gods geest om ons tot nieuw leven te wekken. En op dat moment zijn wij ook in het koninkrijk. Als een mens een ander met water doopt, dan kan dat wel eens fout gaan. Denk even aan Simon, Simon de tovenaar in Samaria. Die zag daar Filippus bezig, die zag dat Filippus allemaal prachtige dingen doet. En ook Simon geloofde, staat er in dat stukje van hoofdstuk 8, vers 9 tot 24. En na gedoopt te zijn, dus ook Simon werd gedoopt. Er staat, Simon geloofde. Maar als later Simon Petrus uit Jeruzalem kijkt wat Filippus daar aan het doen is, dan prikt Simon Petrus dwars door dat geloof van Simon de tovenaar heen. Als Simon de tovenaar al die kunstjes in zijn beleving van Filippus ziet, dan vraagt hij aan Filippus en aan Petrus, wat kost het eigenlijk? Want dat lijkt me wel leuk, ik wil het ook wel doen. En Petrus die wordt laaiend. Mogen uw geld met u naar het verderf gaan. Als er na dit moment met Simon de tovenaar niks meer is gebeurd, dan is Simon de tovenaar verloren gegaan. Verder hoe het afgelopen is weten we niet. Maar op dit moment is Simon de tovenaar, na de diagnose van Simon Petrus, geen bekeerd mens. En toch gedoopt. Nou, we weten, er zijn vandaag miljoenen wereldwijd die allemaal gedoopt zijn. Maar of ze een nieuw leven hebben, je zou het niet weten. Er zijn er nog zat ook die het ontkennen. Dat kan gebeuren. Je bent gedoopt. Je hoort dus bij het gezelschap wat eigenlijk het koninkrijk van God is. Maar de manier waarop de Vader iemand tot wedergeboorte brengt door de geest van God, dat gaat nooit fout. Johannes 3 beschrijft die prachtige ontmoeting tussen de Heer en Nicodemus. U weet, die geleerde die dacht, weet je, ik wil die rabbi uit Nazareth toch eens gaan vragen hoe het allemaal zit. Maar ik doe dat 's nachts. Dan zien de anderen dat niet. En de Heer is dan zo goed om om Nicodemus niet de deur te wijzen, maar hem gewoon binnen te laten en hem te woord te staan. En een van de mooie hoofdstukken uit dit mooie evangelie. Het gesprek tussen de Heer en Nicodemus. Nicodemus komt binnen met, wij weten dat u een rabbi bent van God gekomen. En naarmate het gesprek vordert, blijkt dat Nicodemus helemaal niks weet. En dan gaat de Heer hem uitleggen, ja, maar wij weten. En dan gaat Nicodemus luisteren. Een heel goed begin. Om te luisteren naar wat de Heer Nicodemus gaat vertellen. En hij zegt onder andere tegen Nicodemus de Heer, iemand moet opnieuw geboren worden, dan kan hij het koninkrijk van God zien. En dat is voor een gemiddelde Jood en zeker voor iemand als Nicodemus natuurlijk een eye-opener. Want zij denken als Israël, als Joden en ook in die tijd, nou ja, dat is allemaal voor ons natuurlijk. Wij gaan vanzelf het koninkrijk in. Daarvoor zijn we toch Israëliet? Daarvoor hebben we die belofte van de Heer God gekregen. Nee, zegt de Heer Jezus tegen Simon Petrus, tegen Nicodemus. Je kunt nog zo geleerd zijn, maar als je niet wederom geboren wordt, ga je het koninkrijk van God niet binnen. Even verderop zegt hij, de wind waait waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid, je weet niet waar hij vandaan komt, je weet niet waar hij naartoe gaat. En zo is een ieder die uit de geest geboren is. Het leuke is, dat woordje wind en het woordje geest is in het Grieks hetzelfde. Dat woordje kennen wij ook uit ons taalgebruik, de pneumatiek. Dat is die techniek die met wind, die met lucht te maken heeft. Dat is hetzelfde woordje voor wind en voor geest. En de Heer die speelt, met eerbied gesproken, een beetje met die taal. Hij zegt, wedergeboorte is een werk van de geest van God. En je kunt het vergelijken met de wind. Je weet niet waar hij vandaan komt, je weet niet waar hij naartoe gaat, maar je merkt wel iets. En zo Nicodemus in vers 7, verwonder u niet dat ik u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. Vers 5, Als iemand niet opnieuw geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Dat water is natuurlijk niet het doopwater. Dat zou nogal makkelijk zijn, zeg. Als wij met doopwater even iemand tot nieuw wedergeboorte konden brengen. Nee, het water wat hier bedoeld wordt, is natuurlijk het water van het woord van God. Zoals ook in Efeze 5 staat. De wassing met water door het woord. En water in dit verband is altijd het woord van God, levend gemaakt door de Heilige Geest. En dat woord dat raakt harten. En dat heeft uw hart en mijn hart ook geraakt, ooit eens, korter of langere tijd geleden, waardoor we een nieuw leven gekregen hebben. Waardoor wij dus ook het koninkrijk van God zijn binnengegaan. De Heer zegt er iets aardigs aan toe. Hij zegt, en dat staat in vers 12, als ik u de aardse dingen gezegd heb en u niet gelooft. Waar heeft de Heer het hier over gehad? Hij heeft het gehad over wedergeboorte. Hij heeft het gehad over het koninkrijk van God. En dat noemt hij nog steeds aardse dingen. Daar zit, beste Nicodemus, op zich nog niks nieuws aan. Maar als je die al niet begrijpt, hoe zal ik jou dan de hemelse dingen gaan vertellen? Nou, dan komt het hele evangelie nog vol over te spreken, over de hemelse dingen. Maar dit is de basis. Het aardse, wat eigenlijk elk mens ook al in het Oude Testament wist. Je moet opnieuw geboren worden. En opnieuw betekent van bovenaf. Er moet dus van bovenaf ingegrepen worden in iemands leven. En dat legt de Heer Nicodemus uit. En als de Vader dat doet, dan maakt hij geen foutjes. En dat is het verschil tussen de twee manieren om bij het koninkrijk te horen. De ene heeft te maken met een gezelschap van alleen maar wedergeboren zielen. En dat zijn degenen die door de Vader tot wedergeboorte gebracht zijn. Dat is een werk van de Heilige Geest. Het andere is natuurlijk uitgebreider. De wedergeborenen zijn natuurlijk ook gedoopt, maar er zijn veel meer mensen gedoopt dan alleen maar wedergeborenen. Dus het koninkrijk van God in zijn gedoopte vorm, al die gedoopte zielen, is veel en veel groter dan het werkelijk wedergeboren aantal mensen. Even kijken, wij hebben een belangrijk puntje nu gehad tussen de waterdoop en dat wat de Vader doet om ons het koninkrijk van God binnen te brengen. De plaats waar alle discipelen van de Heer Jezus samenkomen. Wat is het verschil tussen de gelovigen uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament? Nou, want net deden we alsof het allemaal hetzelfde was, hè, met die wedergeboorte. Maar er zit er wel verschil tussen. Ja, er zit verschil tussen. Allereerst op het punt van leven. Want als je wedergeboren wordt, je krijgt nieuw leven, wat voor leven krijg je dan? Het leven wat in het Oude Testament aan een gelovige werd geschonken, dat wordt heel mooi gezegd in Psalm 133, vers 3. Daar gebiedt de Heer de zegen. Het leven tot in eeuwigheid. Elke wedergeborene, elke gelovige uit het Oude Testament had leven tot in eeuwigheid. Je hoeft niet bang te zijn voor de dood. Iedere gelovige wist ook van een opstanding. Ook denk maar even aan Martha en Maria die de Heer aanspreken over de laatste die gestorven is. Ja, Heer, we weten dat hij op zal staan op de jongste dag. Kortom, het was een heel bekend fenomeen dat iemand die als gelovige sterft zal opstaan. Een belangrijk punt. In het Oude Testament betekent eeuwig leven, leven tot in eeuwigheid. Waar? Dat doet er niet toe. Nou, geloof het Oude Testament wist niet anders dan dat op aarde die opstanding zou plaatsvinden. Dat was zijn perspectief. Maar dan komt de Heer in Johannes 10. En hij zegt daar tegen, tegen zijn hoorders over de goede herder en de schapen. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en het overvloedig hebben. Zie je dat verschil? De Heer zegt, mijn schapen, die krijgen niet alleen leven, dat wist je wel. Maar die overvloed, dat extra, dat is nieuw. En wat is er dan nieuwe? Nou, daar heeft het Johannes Evangelie uitvoerig de tijd voor genomen om dat duidelijk te maken. En dat begint al direct in hoofdstuk 1 een beetje aan te geven dat in hoofdstuk 1 vers 12 en 13 staat, allen die hem aangenomen hebben, hebben het recht een kind van God te worden. Zulke mensen zijn niet uit de wil van de man, niet uit het vlees, niet uit het bloed, maar die zijn uit God geboren. Als dat in Johannes 1 staat, dat iemand uit God geboren is, dan heeft Johannes het in dat eerste hoofdstuk al direct over de Vader. De Vader die een zoon heeft. Die woord was en vlees geworden is en ons is geopenbaard. God is daar direct al vader van allen die uit hem geboren worden en zich dus ook een kind van God, een kind van die vader mogen noemen. En daarmee maakt Johannes de deur los voor een heel mooi hoofd, een hele mooie brief. Evangelie, met later drie brieven die allemaal uitweiden over het eeuwige leven. Typisch een onderwerp van Johannes. Om te schetsen hoe een discipel gaat horen bij de familie van God. Eeuwig leven, daarom, is wat Johannes betreft in het hele Nieuwe Testament leven in overvloed. En hij komt aan het eind van zijn evangelie erop terecht, na de opstanding, dat hij tegen Maria Magdalena zegt. En weet je wat jij gaat doen? Jij gaat naar mijn broers, naar mijn broeders. Ook voor het eerst uit zijn mond, dat zijn discipelen daar zijn broeders worden genoemd. En je gaat tegen ze zeggen, ik vaar op naar mijn vader en jullie vader. Kortom, het leven in zijn overvloed betekent dat discipelen mogen zeggen in alle vrijheid, net als de Heer Jezus, Vader. En weten dat als Hij komt om ons thuis te brengen, dat dat niet ergens een opstanding op aarde is, maar dat Hij ons meeneemt naar het huis van de Vader. Kortom, het leven, het eeuwige leven in al zijn overvloed, is het kenmerk van de discipel in het Nieuwe Testament. Maar er is nog een verschil. En dat is het onderwerp van vanavond vooral. Er is een verschil in beleving, in ervaring met de Heilige Geest. Er komt een heel mooi voorbeeldje aan de orde wat het heel duidelijk tekent in 1 Samuel 16, vers 13 en 14, als David net gezalfd is. En hij ontmoet Saul en Saul wordt daar wat boos over. Dan staat er heel, heel simpel in twee zinnen precies waar het om gaat. De geest van de Heer werd vaardig over David. In vers 13. Direct het volgende vers geeft aan in vers 14. De geest van de Heer was van Saul geweken. De geest was dus in het Oude Testament aanwezig of niet. Hij kon komen en hij kon weer weggaan. Zoals bij het leven van Saul. In het Nieuwe Testament daarentegen is een andere situatie. We weten hoe de Heilige Geest is gekomen op de Pinksterdag en daar gaat Paulus en anderen uitvoerig over uitweiden wat dat dan concreet betekent. Nou, allereerst in 1 Korinther 3 vers 16. U bent dus Gods tempel en de Geest van God woont in u. Wie is die u hier? Die u is collectief de hele gemeente wereldwijd, waar het gezelschap in Korinthe een soort afdruk van vormt. De gemeente wereldwijd is de woonplaats van de Heilige Geest. Alle gelovigen samen vormen een huis. Een heel bekend beeld wat ook Petrus uitwerkt en wat Paulus verder uitwerkt. Het huis van God is de woonplaats van de Heilige Geest. In hoofdstuk 6, vers 19 zegt hij: uw lichaam is tempel van de Heilige Geest die in u is. En wie is die u hier? Dat is elke individuele gelovige. Waar tegen Paulus zegt: ons lichaam is niet voor de hoerderij, voor overspel, zoals in 1 Korinther 6 allemaal wordt beschreven. Denk er goed aan dat je van dat soort dingen wegblijft. En vooral in een stad als Korinthe. Het woord Korinthe heeft in het Grieks een werkwoordvorm wat gewoon hoererijen betekent, overspelbedrijven. Dus een inwoner van Korinthe was bij voorbaat iemand die als het ware geassocieerd werd met overspel en hoererijen. En dan de gemeente in Korinthe, die moet daar vrij van blijven. En hij waarschuwt elke gelovige in Korinthe: denk er goed om. Als persoon ben je ook een tempel van de Heilige Geest, want de Heilige Geest woont in je. In het Oude Testament kon de Geest nog wel eens komen en weggaan. Maar als de Heilige Geest in je woont, dan is dat een permanente inwoning. En ook dat is een groot verschil met het Oude Testament. En dan zijn we nu toe aan ons eigenlijke onderwerp. En misschien goed om nu even een klein pauzetje in te lassen. We hebben al gemerkt dat het gaat om een persoon. En dat is eigenlijk ook niks nieuws in het Nieuwe Testament. De Heer Jezus zei wel van de Heilige Geest, de andere trooster komt als ik naar mijn vader ga. Maar dat was eigenlijk geen nieuwe onthulling. Het feit dat in Genesis 1 vers 1 en 2 gezegd wordt: in het begin schiep God de hemel en de aarde, geeft al aan dat er meer is dan alleen in ons Nederlands taalgebruik te lezen valt. Schiep is enkelvoud. God, Elohim, is meervoud. Dat krijgen wij in ons Nederlands taalgebruik niet zo erg voor het voetlicht. Maar dit geeft wel een bijzondere start in het woord van God. De meervoudige God schept alsof het één persoon is. De goddelijke drie-eenheid komt daar al onmiddellijk in beeld. Want we hebben dat dan over de eeuwige Vader, de eeuwige Zoon en de eeuwige Geest, die daar direct in het begin al handelend optreden. Bovendien zegt vers 2 daar direct aan bij: en de Geest van God zweefde over de wateren. En daarmee geeft ook de vers 2 al direct aan dat het doel, het werkterrein van de Heilige Geest, het oppervlak is van deze aarde. Toen alleen nog maar water, maar binnen een week is dat een heel ander beeld geworden. Maar het is wel nog steeds het werkterrein van de Geest van God. Dat is één ding waar we geen enkel misverstand over laten bestaan. De Heilige Geest is de derde persoon in de Godheid. Klinkt alsof er een rangorde in zit, maar het is natuurlijk niet zo. Het is een goddelijk persoon. Eén van de drie die samen één God zijn. Tweede is, de Heilige Geest is ook een kenmerk. Klinkt een beetje raar. Maar denken we even aan de dingen die wij zo over de Heilige Geest lezen. Dan is allereerst een van de kenmerken dat wij gedoopt zijn. Zo schrijft Paulus dat in 1 Korinthe 12 vers 1. Door één geest tot één lichaam gedoopt. En dopen, net als met de waterdoop, betekent gewoon lekker onderdompelen. Tot het allemaal met water nat is. Maar met de geestendoop, zodat alles onder het beslag van de geest komt. En als allen die in de Heer Jezus geloven en wedergeboren zijn, zo onder het beslag van de geest komen, dan is er iets nieuws ontstaan. Dat ene nieuwe is begonnen op de Pinksterdag. In Johannes 11 staat dat alle verstrooide kinderen van God tot één zouden worden vergaderd. Tot de uitstorting van de Heilige Geest waren alle individuele gelovigen nog inderdaad individuele gelovigen. Maar toen de Heilige Geest uitgestort werd, ontstond er iets nieuws doordat alle gelovigen gedoopt werden, ondergedompeld werden in iets waardoor er een eenheid ontstond. Eén lichaam. Wij kregen daarmee dus een nieuwe persoonlijkheid. De Geest van God doordringt onze persoon zoals het water een spons in al zijn vezel nat maakt. Onze persoonlijkheid is in al zijn vezels doortrokken van de Heilige Geest. Onze wandel, onze handel, onze gedachten, onze, noem maar op, ons hele wezen is onder de beslag van de Heilige Geest gekomen. Moet je daarom vragen? Nee, absoluut niet. Dat gebeurt al, dat komen we straks nog een keer tegen. Dat gebeurt op het moment dat wij tot geloof zijn gekomen. Op het moment dat wij wedergeboren zijn en tot geloof komen, krijgen wij onmiddellijk de Heilige Geest inwonend in ons. En dit vertaalt Paulus dan zo, dat wij op dat moment ook ingelijfd worden in dat ene lichaam van Christus, wat er bestond vanaf de Pinksterdag en wat er zal blijven bestaan totdat de Heer komt om ons thuis te halen. Dat lichaam bestaat uit vele leden. Maar al die leden samen zijn doortrokken, doordrenkt van de Heilige Geest en vormen een geweldige eenheid. Zo zijn alle gelovigen in principe gekenmerkt door de Heilige Geest. Het tweede kenmerk is een zalving. Paulus schrijft daarover, en ik heb de tekst er maar even opgenoemd, anders moet je steeds bladeren, en dat is ook zoveel werk. Dan kan je gewoon even meelezen. Hij schrijft in 2 Korinthe 1, vers 21, Hij nu die ons bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God. Waar slaat zalving op? Zodra wij de Heilige Geest krijgen, dat is dan toen we tot geloof kwamen, zijn er verschillende dingen met ons gebeurd. Allereerst een nieuwe persoonlijkheid, doordat wij gedoopt zijn in de Heilige Geest. Maar wij zijn ook gezalfd. En dat wijst terug op een daad die ook in het Oude Testament al bekend was. Toen daar priesters werden gezalfd, koningen werden gezalfd en soms ook profeten werden gezalfd. Ook Saul werd gezalfd, alleen met een kruikje. David werd ook gezalfd, maar hij met een hoorn. Zie je het verschil? Een kruikje kan kapot gaan. Een hoorn die kan niet breken. Maar beide zijn gezalfd. Beiden kregen de autoriteit om als koning vanaf dat moment in het leven te staan. Saul wachtte er nog even mee. Hij verstopte zich nog even achter de pakken. David wachtte er nog even mee. Hij ging nog verder met schapenhoeden. Maar in principe waren zij gezalfd tot koning. En ook priesters Aaron en zijn zonen waren gezalfd om voor de Heer het priesterambt te bedienen. Kortom, die zalving met olie gaf hen een bepaalde waardigheid. Niemand hoefde te twijfelen aan de vraag, waar ben jij mee bezig, joh? Wie heeft jou die autoriteit gegeven? Waarom doe je dat eigenlijk? Op wiens gezag doe jij dit soort dingen? Ik ben gezalfd. Oh. En zo zijn wij ook gezalfd. Met de Heilige Geest. En als er dan uit ons als gelovigen dingen komen, die voor een ander misschien een beetje raar overkomen, dan zeggen wij, ja, sorry. Ik sta onder het gezag van de Heilige Geest. En dan zeg ik soms dingen die je misschien een beetje aanstoot geven, die misschien een beetje schuren in je leven. Dat deed het bij mij vroeger ook, voor mijn bekering. Maar nu sta ik hier om met jou te praten, om jou iets te laten zien. En ik heb daar volle autoriteit voor. Ik ben gezalfd. Dat geeft mij een waardigheid. In 1 Johannes 2, dat is je eerste brief die Johannes dan later schrijft, beter gezegd voor zijn evangelie nog. In 1 Johannes 2 vers 20, nou die brief die schrijft hij aan jonge gelovigen die door allerlei leringen een beetje in de war zijn geraakt. En dan zegt hij, nou je moet je niet in de verniet van de wijs laten brengen. Er zijn zoveel leringen, maar er is maar één waarheid. En die heb je leren kennen in de persoon van de Heer Jezus. En wijk daar niet van af en laat je niet van de wijs brengen. En dan komt zo'n brief en die brief in de Bijbel en dan denk je, ach wat is dat heerlijk. Om vandaag ook gewoon zo'n brief te hebben, waardoor wij ons niet van de wijs hoeven te laten brengen, door welke wind van leer dan ook. Ook voor ons geldt in 1 Johannes 2 vers 20, u hebt de zalving vanwege de heilige en u weet alle dingen. De heilige is hier niet de Heilige Geest. De heilige is hij die nu in de heerlijkheid zit en nadat hij in de heerlijkheid is gaan plaatsnemen, heeft de Vader de trooster gezonden die ons als een zalving is gegeven. Wij hebben de zalving in de Heilige Geest. En dat betekent, wij weten in principe alle dingen. We hebben een soort antenne gekregen. Om aan te voelen wat van de wereld komt en wat niet. Of zoals de Heer Jezus zegt in Johannes 10, om dan maar even terug te komen, dat prachtige hoofdstuk van de goede herder en de schapen. Mijn schapen horen mijn stem. En zij volgen mij. En daar heb je het geheim. Hoe komen nou die schapen aan zo'n vermogen om alleen die stem van die herder te kennen? Nou, dankzij de Heilige Geest. Kortom, als wij een beetje in de war worden gebracht door allerlei wind van leer. En er gaat gigantisch veel wind van leer door de christenheid nog steeds. Het lijkt steeds meer toe te nemen. Dan is er niets en niemand die ons van de lijst kan brengen. Als wij niet de overtuiging hebben wat wij nu horen, brengt mij dichter bij mijn heiland. Geeft mij een betere blik op wie hij is. Als dat niet aan de orde is, is het bij voorbaat verdacht en soms overduidelijk van de andere kant. Die capaciteit hebben we, daar hoeven we niet voor naar een bijbelschool, niet voor een theologische opleiding. Een Heilige Geest inwonend, wij weten alle dingen. We hebben een onderscheidingsvermogen gekregen. Vers 27, nog eens een keer, dun ik eens over. De zalving die u hebt ontvangen, blijft in u. Zijn zalving leert u over alles. En u hebt niet nodig dat iemand u leert. Dat betekent niet dat wij geen bijbelavonden meer nodig hebben, dat we geen bijbelbeschouwingen meer nodig hebben, dat we geen onderwijs meer nodig hebben. Dat is natuurlijk onzin. Maar we hebben het niet nodig dat iemand ons van de wijs brengt met een leer die ons verder bij de Heer vandaan haalt. Zodra dat gebeurt, merken we in onszelf, er gaan alarmbelletjes rinkelen. En dat doet de Heilige Geest. En dat is een heerlijk ingrediënt wat we gekregen hebben bij de bekering, bij de wedergeboorte. Toen heeft God ons deze zalvingen gegeven. Nog even terug naar 2 Korinthe 1, vers 21, en dan komen we bij een volgend punt uit, namelijk de verzegeling. Want dat vers gaat verder. En dan zegt Paulus daar, die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de geest in onze harten gegeven heeft. Verzegeling is dus weer iets anders dan doop, dan zalving. Een verzegeling is een zegel wat je op iemand stemt, zet. Een soort garantiebewijs. Bij artikelen die je koopt, dan was vroeger het merk Made in Germany al een soort kwaliteitsbewijs, waardoor mensen dachten van, nou, dat komt uit een goede hoek, laten we dat maar kopen. Maar de Heilige Geest heeft met eerbied gesproken een garantiebewijs, een verzekering. Maar waarvan? Paulus schrijft, we hebben de garantie gekregen dat wij straks iets gaan krijgen. En dat zegel functioneert als een soort onderpand. Kent u nog de pandjesbaas van vroeger? Waar je naartoe moest gaan als je een beetje geld nodig had. ja, dat kon wel krijgen, maar die pandjebaas zei van, wat heb je in de aanbieding? En dat moest dan iets zijn wat meer was dan het geld wat jij vroeg. Dan kreeg je, dan nam hij dat onderpand en jij kreeg je geld. Dan wist hij, dan komt het geld weer terug. Wij hebben ook een onderpand. Een onderpand, wat dus meer is dan de erfenis die wij gaan krijgen. Wat is de erfenis die wij gaan krijgen? De erfenis die wij gaan krijgen is, als wij straks met de Heer zijn openlijke regering gaan beginnen. Dan is Hij het hoofd over alle dingen. Hij regeert, alles is aan zijn voeten onderworpen, behalve één. En dat zijn wij, zijn vrouw, zijn bruid. Zo schrijft Efeze 1 vers 22 dat wij zijn als bruid aan hem gegeven. Hij het hoofd en wij het lichaam. Samen regeren wij en dat is ons erfdeel. Onvoorstelbaar hoog. Maar wat is er nog hoger dan dat hoge erfdeel wat wij straks met de Heer Jezus gaan krijgen? Nou, er is er maar één. En dat is de Heilige God, de Heilige Geest zelf. En het feit dat wij die inwonend hebben gekregen, is voor ons elke dag het overtuigende bewijs dat wij straks met de Heer Jezus in heerlijkheid gaan regeren. Dat schrijft Paulus hier. Ook Paulus schrijft het nog een keer terug in Efeze 1 vers 14. Wanneer gebeurt dat dan? Wanneer heb je dat zegel dan gekregen en die zalving? In wie u toen u geloofd hebt, verzegeld bent met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis. Daar heb je het weer. Zo belangrijk vindt Paulus het. Dat wij als discipelen, als gelovigen, leven niet onder onze stand, maar op het niveau van onze stand. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Daar komen we de volgende keer al uitvoerig op terug in Romeinen 8, waarin hij dat punt uitwerkt om als zonen en dochters van God natuurlijk naar onze niveaus te leven. Want je bent immers een erfgenaam. En dan zeg je niet van tevoren, ja, maar dat lukt me nooit, dat kan ik niet. Kan je wel. Daarvoor heb je dat zegel gekregen. Daarvoor heb je de Heilige Geest inwonend gekregen. Die ons een garantie geeft dat ons erfdeel straks ons bezit gaat worden. Dat is een permanente aanwezigheid en functie van de Heilige Geest. Een kenmerk van elke discipel. Dat is nog een derde punt wat wij merken als wij kijken en nadenken over de Heilige Geest. We hebben dus nu gehad dat wij de doop van de Heilige Geest hebben ondergaan toen wij tot geloof kwamen. Daar hoeven ze ook niet voor te bidden, zoals in kromme sommige kringen wordt beweerd, een soort tweede zegen of zo. Er is niks mystieks mee. Als je tot geloof komt, krijg je de Heilige Geest ter beschikking. Komt in je wonen, de zalving, een verzegeling en al die prachtige uitdrukkingen laten allemaal zien een bepaald facet van de inwoning van de Heilige Geest. En die gaat niet meer weg. Die is permanent in mij. Of ik dan geestelijk ben of niet. De derde functie waar wij kennis mee gaan maken als we nadenken over de Heilige Geest is het feit dat Hij een krachtbron is. En daar zijn nogal wat vergelijkende gegevens voor beschikbaar. Eén hebben we er al gevonden in Johannes 3, dat ging over de wind. De wind is een soort kracht. Je hoort zijn geluid, maar weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. En zo is ieder die uit de geest geboren is. Let goed op wat er staat. Er staat niet alleen, zo komt ieder tot wedergeboorte. Maar zo is ieder die uit de geest geboren is. Een wind, hoor je wel, maar je ziet hem niet. Hij is merkbaar aanwezig. En iedereen die uit de geest geboren is, heeft dus ook de capaciteit om op die geestelijke manier er te zijn. Om merkbaar aanwezig te zijn. Soms weet je zelf niet waar je de woorden vandaan haalt om door te mogen geven. Je vertelt wat je hart je ingeeft. Je gedraagt je zoals de Heer je ingeeft. Je laat je leiden door de geest van God. Natuurlijk in alle nuchterheid met twee voeten in de klei, zeggen we in Groningen. Maar daar is niks mystieks aan. Je laat de geest de ruimte. En dan gebeuren er dingen waar je zelf soms erg verbaasd over bent. Die je niet eens in de gaten hebt. Maar die ander hoort misschien met dingen die jij voor heel gewoon houdt. De ander hoort misschien geluiden waarvan je denkt, waar komt dat nou vandaan? Was dat? Daar heb ik nooit over nagedacht. Dat heb ik nog nooit gehoord. Ken je dat? Zulke gesprekken? Heerlijk. En dan denk je, ja, ik hoef het niet eens meer te doen. Ik hoef het alleen maar uit te delen. En laat de Heer zijn werk maar doen. Laat de Geest zijn werk maar doen. Als een krachtbron in je gaat vanzelf. Water is ook zo'n krachtbron. Gebruik je niet altijd. Ja, bij de wedergeboorte. Het levende woord van God heeft ons tot bekering gebracht. Maar dat is ook niet eenmalig. Ook dat soort werking hoort daarna ook te blijven werken. Dat houdt de Heer Jezus zijn discipel ook voor. Als hij daar de voetwassing heeft laten doen. Heeft voorgedaan, beter gezegd. Dat hij zich omgort en voor een discipelen allemaal op de knieën gaat om hun de voeten te wassen. U kent het verhaal hoe Peter zegt, nou ik niet, niet doen. Nou zegt de Heer, als ik dat niet met jou doe, als ik jouw voeten niet was, heb jij geen deel met mij. Wel deel aan mij, hij was een gelovige, soms verkeerd vertaald, goed opletten. Nee, hij zegt, dan heb je geen deel met mij, dan hebben wij samen even geen contact, Petrus. Voeten wassen is heel essentieel. En de Heer heeft het voorgedaan hoe dat moet. En nou is hij er niet meer, maar hij heeft het voorbeeld wel nagelaten. En zo vraagt hij dat. Zo behoort u ook elkaar de voeten te wassen. Hebben jullie begrepen wat ik jullie heb voorgehouden? Kortom, je begint elkaar de voeten te wassen en niet de oren te wassen. Daar zijn we vaak heel goed in. Maar het heeft geen enkel zin. Dan drijf je elkaar en anderen alleen maar verder weg. De voeten wassen betekent je omgort je als een slaaf. Zoals de Heer het deed. Ten tweede, je gaat op de knieën. Ten derde, je neemt water in een wasvat. Staat er uitdrukkelijk bij. Hij neemt water in een wasvat. En wat is dat wasvat voor ons? Elke beschikbare gelegenheid. Is voor ons zo'n moment om te zeggen, daar doe ik water in. Ik ga voor die ander op de knieën. En ik ga hem de voeten wassen. Het heeft niks met zonden te maken. Het hele hoofdstuk gaat niet over zondigen, over iemand die gereinigd moet worden. Nee, het heeft te maken met het feit dat alle discipelen, net als deze 11 waarvoor de Heer het doet, door deze wereld wandelen. En als je door deze wereld wandelt, dan worden je voeten vies. En dat merk je elke dag. En hoe heerlijk is het dan om het woord van God te lezen en je als het ware een schone douche krijgt en al dat vuil van je werk, van je studie, van je dingen waar je mee bezig bent, dat gaat van je af. Maar de Heer zegt, als je merkt dat dat nou even bij iemand niet goed lukt. Het is ook heerlijk om die dienst aan elkaar te bewijzen. Ik heb het één keer ondervonden toen ik op bezoek was in Roemenië. En daarin mocht logeren in het huis van heel eenvoudige mensen. En die broeder, de Heer des huizes, voordat we gingen slapen, pakte een tijltje met water. En mijn reisgenoot die vertaalde dat, hij zegt tegen mij, hij wil je voeten wassen. Ik zeg, bijna wel normaal man. Ja, hij zegt, hij wil je voeten wassen. En hij wil daarna mijn voeten wassen. Laat dat nou gebeuren. En ik moest er een beetje aan wennen. Ja. En ik heb het ondervonden. Wat een dienst dat is. Ik zeg niet dat u dat vanavond met elkaar ook moet doen. Maar het feit dat de Heer dat voorhoudt, dat je een broeder voor je op de knieën ziet vallen om je de voeten te wassen. Dat je zegt, dit is nou de bedoeling, dat je elkaar de voeten was en zegt, Heer, ik heb iets van u gekregen en dat wil ik graag doorgeven aan een medegelovige. En dat je gewoon vertelt, weet je wat ik van de Heer heb gelezen? Ik heb nou zoiets moois gehoord, of ik heb een mooi lied gehoord, of iets waarvan de ander merkt, heerlijk. Het is alsof ik zelf ook weer schone voeten krijg. En zo dien je elkaar. Maar dat moet met een dienstknecht om, als een dienstknecht naar elkaar je gedragen. Dat is het levende water. En zo is Paulus ook in Korinthe geweest. Hij zegt in 1 Korinthe 3 vers 6. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft de groei gegeven. Weer dat gebruik van dat water. Apollos, nou, die was lekker aan het begieten. En de ander deed wat anders. Maar er was er maar één die het echte effect kon bewerken wat hoort bij het water. Dan zeggen wij misschien, nou ja, als Apollos niet had begoten, als Paulus niet had beplant, dan kon God niks doen. Ja, in theorie is dat zo. En ik denk dat de Heer vandaag ook veel meer kan doen dan dat hij wil doen. Misschien omdat wij niet zulke Apollos en Paulus houdingen hebben. Dat wij de Heer misschien niet zoveel mogelijkheden hebben. Maar als hij ons niet kan gebruiken, dan zijn er wel anderen die hij gaat gebruiken. Want de Heer komt wel tot zijn doel. Maar het liefst via ons. Via ons die hij gevuld heeft en gedoopt heeft in de Heilige Geest. Het water, kortom, spreekt van leven. Het levende water. En hoeveel voorbeelden zijn er door de Bijbel heen van levend water. En elke keer als je een beekje aantreft of een bron of levend water. Johannes is in zijn evangelium een schrijver die een paar keer op dat punt uitkomt. Bij de Samaritaanse vrouw, bij de blindgeborene. Allemaal komen ze terecht bij levend water. En wat een gevolgen. Heerlijk. Volgende punt is de olie. Ik heb dat niet verder uitgewerkt, want daar komen we in de latere avonden wel even nog uitvoeriger op terug. Maar in dit rijtje van krachtbronnen naar de wind en het water past ook de olie als een bron van energie. En energie gebruiken ook wij vandaag voor licht. Nou, u weet, als ik dit zo noem, dan gaan er misschien al direct wat lijntjes lopen naar Matteüs 25, naar dat verhaal van die 10 meisjes. Die gingen allemaal de Heer tegemoet. Daar staat er direct bij, 5 waren wijs en 5 waren dwaas. Het verschilt weer met die olie. En de olie zorgt voor licht. Alleen het beroerde is dat die 10 meiden allemaal in slaap zijn gevallen. En als ze allemaal, als de 10 liggen te pitten, dan zie je niet meer wie nou een dwaze en wie nou een wijze is. Kortom, je moet wakker zijn om die olie ook werk te laten functioneren, dat het licht gaat geven. En dat je laat merken, ik ga de Heer tegemoet. En iemand die een christen de Heer tegemoet gaat, die verspreidt licht. Die verspreidt meer licht dan een christen die zegt, de Heer kan hem al 100 jaar wegblijven. Want die gelovigen heb je ook. Ik was gisteravond op een avond en daar vroeg ik iemand, dat kan wel procedure toch? Ik zei, bijna wel maanmal. Ik zeg, we hebben geen wekker in onze zak of een agenda waarin staat wanneer de Heer terugkomt. Wij spreken de taal van Paulus die zegt, en wij de levenden, 1 Thessalonicenzen 4, wij de levenden die blijven tot de komst van de Heer. Paulus was er diep van overtuigd en zo leefde hij ook elke dag. Hij kan vandaag komen. En die olie die brandde in het leven van Paulus. Er was geen moment waarop hij zijn olie eventjes kwijt was en zijn lampje het niet meer deed. De krachtbron heeft hem uiteindelijk in de gevangenis gebracht. Heeft hem uiteindelijk de marteldood doen sterven. Maar die geestelijke vrijheid, die geestelijke energie waar de Heilige Geest ook Paulus kon gebruiken. Ananias die moest naar hem toe gaan in Damascus en tegen hem zeggen dat de Heer een boodschap had voor hem. Een taak voor hem had, een uitverkoren vat. Ja, maar je weet wel wat voor man dat is. Ja, zegt de Heer, dat weet ik wel. Maar jij gaat naar hem toe. En jij gaat naar die boodschap brengen, want zie, hij bidt. En zo kwam deze Ananias met zoveel angst voor deze despoot, die moordenaar van christenen, komt hij bij Saulus van Tarsus binnen. En het eerste wat hij zegt is, Saul, broeder, De Heer heeft mij gezonden. Ja, dat vind ik zulke fantastische omwenteling in de gedachtengang van iemand die eerst bang was voor Sauls en dan door de Heer wordt gestuurd. En dan treft hij iemand aan die inderdaad gezalfd, verzegeld is. De Heilige Geest inwonend heeft. En geweldig, een uitverkoren vat. En dan zijn we allemaal geen Paulus of geen Saulussen, maar we zijn wel uitverkoren vaten om dat te doen wat een ander niet kan. We dachten net even aan het lichaam van Christus met allemaal verschillende leden. Het is één lichaam, maar elk lid heeft een eigen functie. En wij zijn geen kopieerders van elkaar. We vinden niet dat de een het leuk doet en dat ik het ook maar moet doen, omdat ik dan ook leuke werk ga doen. Nee, ik ben origineel. Ik ben iemand die iets doet wat een ander niet kan. Daarom ben ik een functie in het lichaam van Christus. We zijn niet allemaal een hand, we zijn niet allemaal een voet. We hebben allemaal een eigen taak. En daar is de olie van de Heilige Geest voor nodig, om ons dat licht te schenken wat onze taak is. En ik hoop dat we daar goed over na gaan denken. En als het nog niet vanavond is gebeurd, dat we dan de komende avonden hebben om vooral dit punt ook te overwegen. Wat is de taak van de Heilige Geest in mijn leven? Of lig ik gewoon net als een van die dwazen te pitten? Of een van die wijzen te pitten? Dan doet de olie niks. Dan heb ik een nieuwe auto gekocht. En bij de autodealer gooit hij de tank vol. En ik neem de auto mee naar huis. En ik weet niet hoe ik ermee moet doen. Ik heb hem nooit gebruikt. En hij gaat achteruit. En ik denk, ik breng hem weer terug. En die tank is nog net zo vol als toen ik hem meenam. Zo zijn wel christenen. Die weten niet amper hoe de Heilige Geest moet werken als krachtbron. Dat is fataal. Zo gebruik je geen auto's, zo gebruik je geen instrumenten. En zo ben je ook geen discipel. Kortom, u begrijpt dat wij heel veel dingen hebben te doen. Het vierde is, een krachtbron die vurig is. En dat betekent ijverig. Wees vurig van geest. Dat betekent niet dat de vlammen eraf moeten spatten. Want die tongen als van vuur, dat is een heel ander woord. Het heeft niks met brand of met vuur te maken. De tongen van vuur bij de uitstorting van de Heilige Geest, die verdeelde alleen maar. Je liet er goed het verschil zien tussen hen die die tongen hadden en de rest. Brand, vuur is altijd oordeel. Dit woord vurig is enthousiasme, ijver voor de Heer. En dat is ook iets wat soms een beetje verkeerd vertaald wordt. Een beetje verkeerd opgepakt wordt. Jacobus heeft het bijvoorbeeld over een vurig bidden van iemand als Elia. Hij bad vurig. Resultaat, ging 3 jaar en 6 maanden niet regenen. De vuur, het ijver, is een soort naijver, een soort jaloersheid, zoals God ook naijverig is als hij dingen ziet bij zijn volk waarvan hij denkt, ja, maar dat kan helemaal niet. En wij bidden net als Elia was ook zo iemand, die kijkt bij zijn volk en die denkt, wat een land vol Baaldienaars. Heer, dat kan toch helemaal niet? U hebt toch gezegd in Deuteronomium, dat als dit volk Baals gaat dienen, of de afgoden gaat dienen, dat het dan niet meer gaat regenen. Heer, wilt u alstublieft het woord houden? Hij bad heel vurig, want hij keek net zo naar zijn volk als dat Heer dat deed. En de Heer die verhoorde dat gebed. En toen regende het niet meer. En zo ging hij in die stelligheid bij Achab naar binnen. Kortom, vurig, ijveren voor de Heer, dat betekent niet alleen maar enthousiast zijn en zeggen, Heer, hier ben ik in uw kracht van uw Heilige Geest, wil ik de taken oppakken die u voor mij hebt. Maar je hebt net zo'n afschuw van de dingen die daar haaks op staan. Nog even waar we gisteravond ook op uitkwamen. We waren voor de tweede avond en toen was de eerste avond, kwam er een reactie van iemand die zei, het was wel een beetje moeilijk. Gisteravond was ik de vrijmoedigheid om te zeggen, ja sorry, maar daar kan ik helemaal niks mee. Wat is dat voor een opmerking? Het is te moeilijk. In Leviticus 11, daar geeft God een opsomming van dieren. En hij categoriseert ze in twee groepen. Je hebt reine en je hebt onreine dieren. De reine landdieren hebben twee kenmerken. Ze hebben een gespleten hoef en ze herkauwen. Als een landdier één van die twee kenmerken niet heeft, is het een onrein dier. Nou, u voelt hem wel aankomen, heb ik gisteren aan verteld. Als je als gelovige een rein leven wilt leiden, dan hoor je die twee kenmerken te doen. Je hoort een gespleten hoef te hebben. Je hoort als het ware iemand te zijn waarvan je in de voetafdruk in zijn wandel op aarde kunt zien dat er twee delen zijn. Iemand die scheiding kan maken tussen dat wat van de wereld is en tussen dat wat van God is. Eén kenmerk. Een tweede kenmerk is, hij herkauwt. Hij gaat ermee naar huis. En dat is een koe, heerlijk ontspannen in het gras. Heerlijk liggen, na, herkauwen. Nog eens een keertje overdoen. En naarmate we herkauwen, gaat het ook beter naar binnen verteren en zijn werk doen. Ijver is een gespleten hoef. Je laat bij elke voetafdruk die je op aarde zet zien. Ik weiger mee te doen met deze wereld. Ik ben een volgeling, een discipel van de Heer Jezus. Die krachtbron is ook permanent, maar het is soms veel of het is soms weinig aanwezig. Nou ga ik vanavond niet allemaal even vragen horen, is het bij u weer veel of weinig? Dat is helemaal niet interessant. Maar het is wel goed om die overwegingen mee te nemen. Hebben de krachtbronnen die ik ter beschikking heb gekregen in mijn leven veel of weinig gelegenheid om te doen waarvoor ik hier nog ben?